Aan de gemeente wordt nog meegedeeld dat volgende week zondag in beide diensten nu op voor te gaan kandidaat Van Dijk beroepen te Doornspijk. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De gemeente, zingen wij samen uit Psalm 65, daarvan de versen 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften dag bij dag. En wat er volgt uit Psalm 65, de versen 1 en 2. doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij daarna uit Psalm 40 het eerste vers. Ik heb lang den Heer in mijnen druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Psalm 40 vers 1 in antwoord op de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing voor deze avond vindt u in het boek der psalmen, daarvan psalm 130. Wij noemden nu als lezing uit Gods heilig woord psalm 130 vanaf vers 1. Een lied Hamaalot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht den Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op den Heere, meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël hopen op den Heere, want bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover zoeken wij in gemeenschappelijk gebed het heilig aangezicht des Heeren. O Heere des hemels en der aarde, Gij die de God zijt van Abraham, Isaac en Jacob, Gij zijt de God des eeds en des verbonds, die trouwe houdt tot in alle eeuwigheid, die de weldadigheid bewijst bij degenen die u vrezen. Tot wie zouden wij anders heen gaan dan tot u, van wie wij mochten lezen en horen dat er bij u veel goedertierenheid is en veel verlossing. Ach Heere, laat ons dat vrijmoedigheid mogen geven om tot u te naderen aan de troon der genade, want wij hebben nodig vele verlossingen. Wij kunnen niet ontberen de rijkdom uwer goedertierenheid, want wanneer gij het zoudt inhouden, al was het maar een ogenblik, dan waren wij nergens. Heere, dat wij dat mogen beseffen, o wil ons er nog van overtuigen, dat wij zonder u niet zijn of kunnen. En doe ons dan beleven dat wij zo diep afhankelijk zijn van u de Heere, en dat wij aangewezen zijn voor tijd en eeuwigheid op uw daden. Heere, doe het ons dan weten, bevindelijk weten in de harten, dat het uw goedertierenheid is die tot bekering leidt. O, dan bidden en smeken wij van u, zie ons aan in uw gunst. Wij mogen delen in uw goedertierenheid, daar u ons spaart en draagt tot op dit ogenblik. Maar ach, hoe weinig beseffen we dat. En wat is dat tot oneer? Want gij wilt toch van uw daden geprezen worden. Heere, leer het ons dan. Maar wil ons bovenal ook schenken die goedertierenheid die tot zaligheid is. Die verlossende en verzoenende genade in de Zoon uwer liefde, waardoor een mens die alles kwijt is door eigen schuld, behoudenis vindt en tot u de Heere wordt teruggebracht. Wilt gij dat wonderbare werk verheerlijken in ons aller hart en leven? Wij liggen midden in de dood, dat uw volk het oprecht mag betuigen, om het te zoeken bij u de Heere, u die de levende zijt, en die ook het leven verworven hebt voor stervelingen. Heere, gij zijt de opstanding, gij zijt het leven. O, wat zou het groot zijn, als gij u zo wilt openbaren, ook aan onze harten. En als wij vanmorgen van dat wonder mochten horen, van die zaligmakende opstandingskracht van de Heer Jezus Christus, o, zoudt gij het ook in dit avonduur willen vervullen, dat dode zondaren de stem van de Zoon van God mogen horen, en dat er nog in Sion geboren mogen worden, dat zondaren het nieuwe leven ontvangen, opstaan uit het oude bestaan, uit dat zondegraf, uit alle ellende, en opstaan in het nieuwe, godzalige leven. O, wat is dat een heerlijke zaak, u de Heere aan te hangen, op u te vertrouwen, bij u de toevlucht te nemen voor alle dingen die ons zo kunnen bezighouden. O Heere, geef genade door het bedienende werk van uw lieve geest, dat uw volk dat geloof mag beoefenen, om het bij vernieuwing te ervaren wie gij voor hen wilt zijn. Ach, zij maken het altijd weer fout. Ja, dan moet erkend worden, wij zijn al bedervers. O, en gij kent ze, Heere, die ook onder een stroom van ongerechtigheden gebukt gaan, wil ze dan aanzien, genadig zijn en de vergiffenis van al hun zonden schenken in Christus, die de wetsvervuller is, ja, die verzoening doet met zijn eigen bloed, dat ze zo dierbaar en kostbaar gaan achten. O Heere, zoudt gij dat zaligmakend werk nog willen aanvangen, voortzetten en voltooien, ook in het midden van deze gemeente. Woon en werk rijkelijk in de gezinnen. Wees met de ouders dat ze in de opvoeding wijsheid van u begeren en ontvangen mogen. Sterkt u ook de kinderen, dat de jonge mensen tot de onberouwelijke keuze gebracht mogen worden, en dat de vreze des Heren hun hart zou mogen bekoren. Heere, wees zo met de jongeren en wil ook uit het komende geslacht uw kerk nog bouwen. En dan weet u het ook van die jongen of dat meisje die veel moeite of verdriet heeft, of die nog onverschillig door het leven gaat. Heere, zoudt u ze dan in het hart nog willen grijpen en dat ze mogen zien, het is niet een last om naar de kerk te gaan en uw naam aan te roepen, maar wie het in waarheid leert doen, dien is het een lust. O, en dat dat getuigenis mag uitgaan van uw volk en kinderen, dat het toch een liefdedienst is die hen nooit heeft verdroten. Gedenkt u ook de bejaarden, wil ze in de ouderdom bestralen met het licht van uw genade, opdat ook de duisternis en de prikkel des doods verdreven mag worden. Gedenk de alleenstaanden, weduwen, weduwnaren, sterk en ondersteun hen. Gedenk echtparen die de kindervreugde missen. Wilt u ook lege plaatsen maar vervullen met uw nabijheid? Wij bidden u voor gezinnen die ontwricht zijn door echtscheiding of problemen tussen ouders en kinderen. Heere, dat men het bij u mag zoeken. Gij zijt toch de heiland die gebroken verhoudingen kan en wil herstellen. Mogen we dan allen aan u opdragen die in de nood van de gebrokenheid van dit zondaarsbestaan zitten. Ach, op de puinhopen wilt gij het toch geven die losser te kennen. Heere, dat dat ook het deel mag zijn van allen die een weg van strijd gaan en die moeten omzwerven over de aarde. Ja, dan is er ook een volk dat met hun ziel onder de arm loopt en niet weet waar men het zoeken moet. Ach, als er zijn die het zeggen, ik heb dood en graf voor ogen en ik ga uit de poort op reis naar de dodenakker en verder heb ik nog niets. O Heere, wilt gij ze dan nog tegenkomen, dat het mag worden die wonderlijke godsontmoeting? Velen wankelen ten dode, ook in ons vaderland. Gedenk de verslaafden die aan drugs of seks of popmuziek of andere helse machten gebonden zijn. Heere, bevrijd nog van die ketens van de boze. Laat ook zo uw rijk nog mogen baanbreken in de duisternis van het van God vervreemde bestaan. Wil uw kerk nog gedenken, ook in ons volksleven en vaderland? Ach, velen zijn afgeweken en wij moeten ook mee schuld belijden dat we van het heilspoor zijn afgegaan. Dat geldt ook voor ons eigen kerkelijke leven, met alle zorgen en spanningen in dit jaar waarin de generale synode zal samenkomen. Heere, ontfermt u zich, wilt gij nog leiding schenken en een terugkeer geven en ook bewaren bij schrift en belijdenis, en dat dat niet een loze band is, maar een levende zaak, dat dan het belijden beleefd mag worden bij de ambtsdragers, maar ook in de gemeenten. Heere, werk dan nog krachtig. Ach, het is toch een onwederstandelijk werk. En daarom, het kan nog. Het is niet hopeloos. Ook in deze wereld niet, waarin soms de ondergang nabij lijkt te zijn. Heere, we zien de tekenen der tijden, die wijzen op de spoedige wederkomst van uw Zoon. En ze roepen ons toe, bereid uw huis. Wilt gij ons dan voor hen toebereiden, voor die ontmoeting, voor de rechterstoel van Christus Jezus, en dat ook deze dienst en prediking daartoe nog een bijdrage mag zijn. Heere, laat het dan geen mensenwoord zijn vanavond, maar wil er zelf nog in meekomen en het maar toepassen aan de harten. Gedenkt u zo deze gemeente, wil ook de broeders Amstdragers sterken in een verantwoordelijk werk. Gedenkt u dominee Den Butter, herder en leraar aan deze plaats, wilt u met hem zijn en ook zijn vrouw, nu zij in Canada verblijven, dat ze daar uw zegen en nabijheid mogen ondervinden en dienstbaar mogen zijn voor het kerkelijke leven aldaar. Dat zij na een goede tijd nog weer behouden mogen terugkeren, om ze ook hier te zegenen en tot zegen te stellen. U gaf het dat deze predikant aan de gemeente verbonden bleef, dat dan de gemeente ook de verplichting daarbij mag verstaan. En wilt gij zo nog voortgaan met de uitbouw van uw heerlijk koninkrijk. Heere, zo leggen we onze smekingen neer voor uw aangezicht. Wilt gij het maar heiligen tot een reukwerk u toegedicht, dat aan onze gebeden in de voorbeden van Christus begrepen en geheiligd mogen zijn, opdat gij als de hoorder van dat gebed om Christus wil ons zegent, want gij zijt het die komt en die nog rondgaat, gij zijt het die doet naderen uit al het aardse gedruis. Heere, dat we dan eens alle zorgvuldigheden van het leven achter ons mogen laten en eens losgemaakt mochten worden van al het aardse, om vanavond de zegen van uw huis te ontvangen. O, wat een voorrecht! Dat volk dat mag wonen in het huis des Heren en uw gemeenschap mag zoeken, uw nabijheid mag kennen in de weg van het verzoenend bloed en het volbrachte offer dat uw Zoon heeft gebracht. Hoor en gedenk ons om zijnentwil, opdat de uitgang van deze dienst en dag nog mag juichen tot eer van uw grote, nooit genoeg naar waarde volprezen naam, om Jezus willen. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking in het avonduur vindt u in Psalm 130, daarvan de eerste vier versen, waar het woord des Heren aldus luidt. Een lied hama'alot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Tot zover. Zingen wij voor de prediking nog uit Psalm 140, daarvan de versen 1, 6 en 7. O Heere, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. En wat er volgt uit Psalm 140, de versen 1, 6 en 7. zingen wij in aansluiting op de prediking uit Psalm 130, daarvan de versen 1 en 2. Geliefde gemeente, vanavond willen wij stilstaan bij een van de liederen van de Kerk des Heren voor alle tijden. Want zo mogen wij dat psalmboek toch wel typeren. De psalmen zijn bij Gods kinderen de geliefde liederen. En dat komt omdat het waar is wat Maarten Luther eens heeft gesteld. In de psalmen kijk je Gods kinderen in het hart. Wat er nu leeft in het hart van Gods volk, dat kun je vinden in de psalmen. En dat is ook de rijke zegen en de heilige bedoeling waarom God dat psalmboek in de Bijbel heeft geschonken. In de psalmen gaat het maar niet om een ervaring van een mens alleen. In de psalmen vinden wij de leidingen des Heren. Daar vinden wij het werk van de Heilige Geest, wat de Heere uitwerkt in de harten van de zijnen, dat vinden we verklaard in de psalmen. En daarom worden die psalmen geliefd bij een ieder van Gods volk. En daarom blijft dat psalmboek ook actueel, alle tijden door. Want de kerk van alle tijden en alle plaatsen beleeft toch de wondere werken Gods en de leidingen van de Heilige Geest op dezelfde wijze als in het psalmboek staat beschreven. En daarom, gemeente, hebt u ook de psalmen lief gekregen. Wat voor plaats nemen de psalmen in uw leven? Mag het zo wel eens zijn dat er een bepaalde psalm bij u opkomt, onder het werk door misschien, maar dat ineens die woorden bij u komen? Of dat u bepaalde zaken die u meemaakt, verwoord en verklaard mag vinden in een van die psalmen? Wanneer we in waarheid de Heere vrezen, zullen ook de psalmen ons aanspreken. Dat wordt het geliefde liedboek voor de kerk. Maar zegt iemand, de gezangen dan? Daar zijn toch ook mooie gezangen? O zeker. En daar zijn ook schriftuurlijke gezangen. De reformatoren hebben zich daar ook mee bezig gehouden en ook bekende predikers uit de nadere reformatie hebben liederen gedicht. En ook in die gezangen kunnen wij veel terugvinden van Gods werk in de zondaarsharten. Maar toch blijft er altijd een verschil, een principieel verschil tussen psalmen en gezangen. Want gezangen kunnen ontstaan zijn onder de verlichting van de Heilige Geest. En dan is het volstrekt niet verwerpelijk. Maar de psalmen zijn ontstaan door de inspiratie van de Heilige Geest. Die psalmen horen bij het geïnspireerde woord van God. En daarom, wanneer u een bepaalde psalm niet kunt zingen, dan ligt het nooit aan die psalm, maar altijd aan u. Maar wanneer u een bepaald gezang niet kunt zingen en daar niet in mee kan komen, dan kan het mogelijk liggen aan het gezang. Vandaar dat de kerk uit de reformatie ook altijd bij de psalmen is gebleven. Deze verdienen de voorkeur. En zo zijn er ook velen van Gods kinderen die wel een bepaalde lievelingspsalm kunnen aanwijzen, omdat ze bijzonder daarin verklaard vinden hoe de Heer hen getrokken of geleid heeft, of omdat daar hun zielenleven in vertolkt mag zijn. En wat zijn die psalmen dan rijk, gemeente? Want daar vinden we nu heel het geestelijke leven in terug. En dat niet op een eenzijdige manier, zoals het vaak bij de gezangen is, maar in de psalmen vinden wij de diepte en de hoogte, de breedte en de lengte van het heil des Heren. Daar zijn klaagzangen en boetepsalmen, daar zijn vreugdeliederen en psalmen waarin het halleluja van de lof des Heren klinkt. En zo vinden we in dat psalmboek terug het volle geestelijke leven. En gemeente, dan moeten wij ook dat hele psalmboek kennen en alle psalmen zingen. Want we beperken het vaak tot een paar geliefde psalmen of psalmen op bekende zangwijzen. Maar dat hele psalmboek geeft de Heer aan zijn kerk. Dan moeten wij ook al de psalmen leren. Kon het zijn met mond en hart. Ja, dan gaat in dat psalmboek een rijke schat voor ons open. En dat heeft Calvijn ook bij menige psalm verklaard, dat zo'n onwaardeerbare schat van een grote prijs in die liederen te vinden is. En gemeente, dat vinden we nu ook vanavond in deze psalm. Daar komen we ook terecht bij de diepte, maar niet minder bij de hoogte, zodat ook hierin het volle heil des Heren tot ons komt. Zo willen wij vanavond uit Psalm 130 u verkondigen het gebed des ellendigen. Dat is een gebed uit de diepte, met een smeekstem, als een onwaardige en in vrezen. Het gebed des ellendigen, dat is in de eerste plaats een gebed uit de diepte. Daarmee begint deze psalm. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Deze dichter verkeert in de diepte. En in de berijmde psalm zingen we dan straks uit diepten van ellenden. Maar is dat wel juist? Wat wordt met deze diepte bedoeld? Dat woord wat we hier voor diepte lezen in Psalm 130 komt nog op 3 andere plaatsen voor in het Oude Testament. En dan lezen we steeds dat er sprake is van diepten van wateren. En water, dat is een beeld van een vijandige macht. Water, dat is een beeld van een band die kan knellen. Zo lezen we het in Psalm 69. Daar zakt de dichter weg in diepe wateren. Daar lezen we dat hij omringd wordt door veel haters die hem zonder oorzaak haten. Daar moet die dichter de smaadheid dragen van het feit dat hij een belijder is van de naam des Heren. En om dat onder woorden te brengen, die strijd en worsteling die hij meemaakt, dan gebruikt hij het beeld van diepe wateren. De wateren zijn tot aan de lippen gestegen. Dat is de diepte. En wij lezen ook dat woord in Jesaja 51 vers 10. Waar tot de Heere wordt gezegd, zijt gij het niet die de zee
en de wateren van de grote afgrond hebt droog gemaakt, zijt gij het niet die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen? De diepten der zee, dat zijn dus de diepten van de Schelfzee, waar het volk Israël niet doorheen kon, want het was te diep. Maar de Heere heeft het als een pad gemaakt, opdat zijn verloste volk daar doorheen zou gaan. Dus ook hier gaat het over diepe wateren die een beeld zijn van ondergang en verderf. Want stel u voor dat Israël daarin had moeten gaan. Zeg ze dat ze voortrekken. Ja, maar als het in die diepe wateren moest, dan was het voor eeuwig omkomen. En dan lezen we dat woord diepte ook in de profetieën van Ezechiël. Als het gaat over de klacht met betrekking tot Tyrus. Dan zegt Ezechiël dat Tyrus met zijn scheepvaart uit de zeeën verbroken wordt in de diepten der wateren. En daar is het een beeld van de ondergang van Tyrus met heel die weelderige koophandel die op een goddeloze manier gedreven werd. Dus ook hier zijn het diepe wateren die wijzen op ondergang en verderf. En daarom is het zeer gepast om ook bij de diepten uit Psalm 130 te denken aan diepten van ellenden. Inderdaad, dat is de diepte waar wij moeten afdalen. Naar de diepte van de ellende. Daar wil de Heere ons vanavond bij bepalen. En wat is het dan voor een diepte? Wat is het dan voor een ellende? Wel, gemeente, dan gaat het over een nood waarin de ondergang nabij lijkt. Een diepe ellende als een jammerkolk, een draaikolk. Als je daarin terechtkomt, oh, dan word je naar beneden gezogen. Dan kom je in een diepte van ellende terecht. Dat is de diepte waarin deze dichter verkeert. Een diepte van ellende, namelijk een noodtoestand waarin hij zonder hulp van God moet omkomen. Diepte van ellende, ja, dan gaat het om de ellende van het missen van God. Dan gaat het om het inleven van deze nood, dat het een diepte van ellende is waarin ze hulpeloos om moeten komen, tenzij er een wonder van boven gebeurt, tenzij er een goddelijk ingrijpen plaatsvindt. Uit de diepte van zulke ellende, wel gemeente, verstaan wij deze diepten? Bent u ook in die ellende terechtgekomen? Ja, want wij verkeren in zo'n diepte. Wij verkeren in de staat der ellende van nature. Dat is het gevolg van de afval van God. En nu is dit natuurlijk leven niets anders dan een diepte van ellende. Niet anders dan een gestadige dood. En bent u daaraan ontdekt geworden? Hebt u de diepte van uw leven leren kennen? Van het bestaan als zondaar? Het leven zonder God. Verstaat u wat het wil zeggen in zo'n diepe ellende te verkeren, dat je zegt, ja, zonder de Heer, dan is het voor eeuwig omkomen. Dan is het een verloren zaak. Gemeente, wij moeten worden een mens van de diepte. Wij moeten in die diepte gebracht worden. Want deze psalmdichter, hij is een mens van de diepte. Want hij zit er zelf middenin. Uit de diepten gaat hij immers bidden. Maar daar wordt nu juist het ware bidden geleerd. In de diepte. De diepte van het godsgemis. Bent u erachter gekomen God kwijt te zijn door eigen schuld? Hebt u er iets van verstaan? Wat nu eigenlijk de ellende van de mens is? Want ach gemeente, er wordt wel veel geklaagd. En we spreken wel over ellende en moeite en verdriet. Maar de echte ellende is dat ik God kwijt ben. En dat ik door mijn eigen schuld me uit zijn gemeenschap heb gezondigd. En dat ik nu uit mezelf daar nooit weer naar terug zou kunnen komen. Kijk, dan wordt het beleving. Diepte van ellende. Oh, en dan kan het ook beleefd worden in de ongerechtigheid. Of vanwege de zonden. Dat men moet zeggen, oh, wat zijn mijn zonden vele. Zal er voor mij nog behoud zijn? Zal er voor zulk een nog vergiffenis zijn? Die vraag die we ook in de catechismus lezen. Is het praktijk geworden in uw hart? Is er nog een weg tot ontkoming? Diepte van ellende. O, een stroom van ongerechtigheden heeft de overhand op mij. Hebt u daar wel eens diep onder gezonken? Diepte van ellende. Verstaan we deze psalmdichter en hoe hij het hier beleeft en hoe hij vanuit die diepte een biddend mens geworden is. Wij moeten worden een mens van de diepte. Van nature dan zijn we een mens van de oppervlakte. Och, en dan gaan we zo oppervlakkig wat door het leven. Het gaat allemaal zo'n gewone gang. En dat vinden we toch vooral bij vele kerkmensen die oppervlakkig zijn. Oh, ze gaan wel naar de kerk. 2 keer getrouwd. En er wordt wel gelezen uit de Bijbel enzovoort. Maar als u niet meer hebt dan wat godsdienstplichten, dan bent u nog een mens van de oppervlakte. Dan kan het allemaal nog. En is dat niet een kwaal ook van onze tijdgemeente, dat er zoveel mee door kan en dat zoveel kerkmensen wereldgelijkvormig gaan worden? Dat komt omdat ze nog aan de oppervlakte leven en nog niet verstaan dat er een wonder moet gebeuren. Ze zijn nog niet in die diepte terechtgekomen van de ellende dat ze God kwijt zijn door eigen schuld. En daarom, mens van de oppervlakte, denk toch niet dat het maar zo door kan gaan. Steek eens af naar de diepte. Uit de diepten. Daar zijn mensen die moeten nog dieper buigen. Want daar zijn ook mensen die zijn mensen van de hoogte. Dat zijn mensen die een eigen gerechtigheid hebben. En die zeggen, ik ga naar de kerk en ik ben gedoopt en ik heb belijdenis gedaan. En misschien steunen ze nog wel op het avondmaal en met mij zal het wel meevallen. Kijk, dat zijn mensen van de hoogte, die steunen op valse gronden. O, wie een mens van de hoogte blijft, die zal eenmaal een diepe val maken. Kom, laat uw eigen gerechtigheid eens varen. O zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Daar kunt u met al uw godsdienstigheid niet mee aankomen. Buig eens af naar de diepte der verlorenheid. Hoe worden we zo'n mens van de diepte, welgemeente, wanneer ons hart getroffen wordt door schuldverslagen hart, door schuldverslagenheid, en wanneer hart en geest verbrijzeld worden door die scherpe pijl, door die vinger Gods, door dat ene woord. Kijk, als het met kracht overkomt, dan brengt het een mens in de diepte. Oppervlakkige mensen of mensen van de hoogte, die moeten van de diepte niets hebben. En als het over de diepte gaat, dan ergeren ze zich eigenlijk daaraan. Ja, gemeente, want als het over de diepte gaat, dan betekent het dat een mens bij zichzelf niets overhoudt, maar dan ook totaal niets. En naar die diepte moeten we af. Wie verkeert in zulke diepten? Ja, dat zijn zij die een pelgrim worden naar het hemelse Jeruzalem. Ja, want deze psalm is een lied hamaalot, een bedevaartslied. Dat werd gezongen op reis naar Jeruzalem. Als men naar het huis des Heren ging, dan moest men een lange weg soms gaan. En door het land van Israël moest men over bergen en door dalen gaan. En daar waren vele gevaren van wilde dieren en rovers. En door die diepten moest men heen. Dat was de weg tot Gods huis, naar Sion, naar de tempel, tot de gemeenschap Gods. En we lezen het ook in andere psalmen, bijvoorbeeld 84. Het Bakadal, dat was mogelijk een diep dal, vlak voor Jeruzalem. Ook door die diepte moesten zij nog heen, om tot de Heere en zijn aangezicht te naderen. En daarom, wie nu een pelgrim wordt naar het hemelse Jeruzalem, die wordt een mens van de diepte. De diepte wordt gekend op weg naar de godsontmoeting. Op weg naar het behoud, naar de zaligheid. En daarom, gemeente, het is absoluut noodzakelijk dat we een mens van de diepte worden. Wie God leert zoeken, komt in de diepte terecht. Wie het gaat beseffen met God verzoend te moeten worden, die wordt een mens van de diepte. Wie ontdekt wordt aan zijn diepe verlorenheid, komt in de diepe ellende terecht. Wie door genade een pelgrim wordt naar het hemelse Jeruzalem, komt in de diepte terecht. En daarom, bent u zo'n pelgrim geworden? Is uw weg door de diepte? Als de Heere zaligmakend in ons gaat werken, dan krijgt u weet van de diepten. Diepten van ellenden. Waaraan kan ik nu weten dat ik echt de diepte ken? Van schuld en godsgemis. Van totale verdorvenheid en verlorenheid. Waaraan kan ik nu weten dat het echt het ontdekkend werk des geestes is? Of is dat geen vraag voor u? Gemeente, het gevaar bestaat dat wij een bepaalde diepte meemaken, bijvoorbeeld verdriet bij een sterfgeval of een moeilijk ziekbed of iets anders, en dat we dat dan als de diepte van ellende gaan aanzien. En natuurlijk, dat gaat er niet buiten, maar de echte diepte der ellende, dan gaat het erom, hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit van mijn zonde en schuld af? En wie nu in die diepte gebracht wordt, die gaat bidden. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is niet automatisch zo. Men zegt wel eens, de nood leert bidden. Nou, dat is een ketterij. De Heere leert bidden. En hij kan de nood gebruiken als middel, maar dat is wat anders. En daarom, bent u echt in de diepte een bidder geworden? U weet toch wel van die mijnramp enkele jaren geleden. In het buitenland, daar zaten verschillende mijnwerkers opgesloten, diep in de grond. Daar was een ongeluk gebeurd in de mijnschachten en daar zaten ze opgesloten. En mogelijk met de dood voor ogen, maar toch is er nog redding gekomen. En toen die mijnwerkers boven kwamen, toen vroeg men aan hen, wat heb je nou gedaan toen je daar zo in de diepte zat? En ja, je was eigenlijk hopeloos verloren. Oh, toen hebben we zitten kaarten. Kijk, dat is nou de mens. En dan kun je wel veel diepten hebben. Nood en smart van dit leven, maar als de Heere het niet gebruikt, dan verhard je alleen maar daaronder. En daarom, gemeente, is het echt de diepte waarin de Heere u heeft gebracht, dan zal er uit die diepte een gebed omhoog gaan. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Kijk, gemeente, in die diepte is het niet stil. In die diepte kan men niet zwijgen. Verstaat u dat? Wie echt in de diepte van de ellende komt, die verstaat het. Wie echt die ellende gaat beleven, die kan het daarin niet uithouden. Waarom niet? Omdat hij een borg nodig heeft voor zijn ziel, maar ook omdat hij ziet, de ere Gods is ermee gemoeid. En daarom is dit een kenmerk van de echte diepte der ellende, dat men dan gaat roepen. Het is niet maar een bidden alleen, een prevelementje, een schietgebedje, het is een roepen, en dat is een krachtig woord, gemeente. Want als je gaat roepen, oh, dan wil je iemand bereiken. Als je gaat roepen, dan is het met kracht. En dat is ook dit gebed uit de diepte. Het is een roepen naar omhoog. Waarom? Ach, wie in die diepte van ellende komt, wie aan zijn verlorenheid wordt ontdekt, die gaat verstaan, het is er op of eronder. Het is een zaak van leven of dood. En daarom uit de diepten roep ik tot u, o Heer. Het is een krachtig roepen, want men wil gehoord worden. O, die Heere God moet naar mij omzien. Roepen met kracht. Dat is nou een levenskenmerk. Daaraan kunt u het toetsen of u in waarheid de diepte kent waarin de Heilige Geest in het ontdekkend werk een mens komt te leiden. Kijk, gemeente, dan kun je het niet volstaan met de nood te bespreken. Want er wordt wel veel over de zonde en de ellende van de mens gesproken. En dan kun je er ook nog heel zwaar over spreken. Maar als het echt nood wordt, als het echt een diepte van ellende wordt, dan gaat men roepen, roepen tot God. Wie ontdekt wordt aan zijn ellende, gaat roepen uit de ellende. Want hij moet eruit verlost worden. Roepen is een levenskenmerk. Hebt u zo wel eens gebeden? We bidden toch allemaal? Ook vanavond voor we slapen gaan. En wat is het voor een gebed? Is het al echt een roepen geworden? Dat je bij die Heere gaat aanhouden. Laat u niet los, en zij gij mij zegent. Kijk, dan kom je in die diepte van ellende om God verlegen. Dat zegt Calvijn, ook daarom is het een roepen vanuit de verlegenheid. Maar het is ook een roepen vanuit de vurige begeerte. Om gered te worden, om verlossing te vinden. En zo beleefden ook die pelgrims op reis naar Jeruzalem dat. Want als ze in die diepten kwamen, oh wat vreselijk zou het zijn daar om te moeten komen. Dan kwam men niet aan in het huis des Heren. Dan miste men de zegen van de tempel. En daarom een sterk roepen uit de diepten. Dat is het ware, het echte bidden van een ellendige. Maar wat is er nou moeilijker dan dit? Calvijn zegt, er is niets moeilijker dan in de diepte van grote ellende het hart op te heffen tot de Heer. Ja, gemeente, maar dit is ook een zaak des geloofs. Zo moet u de psalm wel lezen. Dit is een werk van de Heilige Geest. En daarom dat roepvrucht van genade. En dat men die diepte van ellende leert kennen, dat is vrucht van het werk des Heren. En dat blijkt ook wel. Want het is niet zomaar een roepen. Niet maar een roepen in het wilde weg. Zo kun je ook gaan roepen en schreeuwen. Maar deze psalm zegt heel duidelijk: ik roep tot u, o Heere. Dat roepen heeft een adres. Heere.
En dat is de verbondsnaam van God. Jehovah of Yahweh, Heere, de God van het verbond. De God van de weldadigheid. De God van de genade. Heere. Iemand heeft eens gezegd, deze naam is de samenvatting van alle heilsweldaden van God. Heere, de God van het genadeverbond, de God die trouw houdt, de God die zondaren tredt, de God die de goddeloze rechtvaardig kijkt. Tot die Heere gaat hij roepen. Het is een pleiten op de genade van de Heere. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere, dat leert de Heilige Geest, om nu de verbondsgod aan te roepen. En wat is ten voorrecht? God heeft die naam bekendgemaakt. Heere, ik zal zijn die ik zijn zal. God heeft die naam gegeven, opdat we hem bij die naam zouden aanroepen. En wat een rijke zaak, uit de diepte der ellende, nu te roepen tot de Heere, de verbondsgod, die beloofd heeft, ik zal zijn die ik zijn zal, ik zal erbij zijn, ik zal met u zijn. Is dat geen wonder, dat de Heere met zo'n mens wil zijn, in de diepte van ellende, van verdoemelijkheid. Roepen, o wat een zegen, tot die Heer. Dat kan alleen maar om Christus wil. Ja, want die naam Heere, die verbondsnaam, wordt bevestigd in het werk van de Heer Jezus Christus. Hij heeft die zegen verdiend. Hij kwam in de godsverlatenheid terecht. Hij moest alles missen. Door de angst der hel getroffen. En zo heeft die Christus het voor zijn volk verdiend. Dat ze niet maar in het wilde weg hoeven roepen. Maar dat ze uit de diepte die naam Heere mogen aanroepen. Om Christus wil is hij de God die erbij wil zijn. Die zo diep is afgedaald. De zoon zijner liefde. Dat helwaardigen door hem worden opgeraapt. Dat hij tot hem komt om ze uit die diepte van de verlorenheid te redden. Heer, ik zal met u zijn in Christus Jezus. Zo diep is hij afgedaald. En daarom bent u een roepende geworden. Of zegt u, ach, mijn diepte, u moest eens weten, wat gaat die ellende diep. Wat ben ik toch voor een verrot mens, vergeef me de uitdrukking maar. Zo diep als het bij mij ligt, dat verderf, arglistig is mijn hart. En zoveel genade heb ik al gekregen en zoveel langmoedigheid. Wat is de Heere tot me gekomen met zijn woord? En nochtans, wat een diepe put van wanbedrijven, van ongerechtigheid. Maar nou is het nooit te diep, nooit te ellendig. Of die Heere, die verbondsgod, wil erbij komen. Wil met u zijn, om u te helpen, om u te redden. En dat om Christus wil. En daarom niet spreken over de diepte, maar roepen uit de diepte, opdat die Heere u mag kennen, opdat die Heere zich aan u zal openbaren, opdat u die Heere nodig mag krijgen. Het gebed des ellendigen uit de diepte. Maar dan is het ook een gebed met een smeekstem. Ja, want dat roepen gaat over in smeken. Heere, hoor naar mijn stem. En dat is een smeekstem. Hij komt zo diep in de ellende terecht, dat er niets overblijft om te smeken. En dan roept hij God aan met een andere naam. Want als er nu Heere staat,
dan staat er in het Hebreeuws Adonai. En die naam betekent Heer en Meester. Adonai, dat is God de Almachtige. Dat wijst op zijn majesteit. En zo roept hij de Heere aan, pleitend op zijn kracht, op zijn macht. O, nu heeft hij voor zich de grootheid van die Heere God. Die Heere die op de troon van zijn heiligheid zit. Die vreselijk is in zijn heilige majesteit. O, zeker, hij is de Heere, Jahwe, en hij is afgedaald, gekomen tot de mens. Maar hij blijft ook de Heere, de Adonai, de grote God op zijn troon. Dus gemeente, als hij de Heere aanroept, dan is het niet om de Heere naar beneden te trekken. Het is nooit zo dat hij de Heere als een soort partner gaat zien. Zo moeten we het niet uitleggen dat de Heere tot de mens gekomen is. Nee, hij is ook de Adonai. Oh, en dan voelt hij hier ook iets van de kloof die er is tussen God en de mens. Die grote God en die kleine mens. Die heilige en rechtvaardige God en die onheilige, onrechtvaardige mens. En daarom wordt het nou een smeken, Adonai, een inroepen van de kracht des Heren. Want hij voelt, er moet een krachtig wonder gebeuren om uit die diepte gered te worden. En daarom roept hij ook Adonai. En dat wordt nou ook gekend in die diepte. Dat men gaat voelen, hier is een krachtdadig werk van God nodig. Want ik ben zo diep gezonken in mijn zonde en ellende. Alleen een krachtdadig ingrijpen kan nog redding geven. En daarom worden ze smekelingen die in hun zwakheid de kracht van de Heere gaan inroepen. Verstaan we ook dit gedeelte uit het lied? Het gaat een stapje dieper. Men beleeft zijn zwakheid. Men komt terecht in de onmacht. En dan wordt men geheel overgeleverd aan de Heere. Adonai, uw kracht moet openbaar komen. Trek gij mij en ik zal u nalopen. Wilt gij mij maar te sterk worden? Kijk, de diepte maakt klein voor God. De mens van de diepte leert zijn zwakheid beleven. En hij kan enkel smeken om de krachtdadige werking van God. Adonai, God kan helpen. Jahwe, de Heere wil helpen en beide wordt nodig. En dat wordt ook het wonder. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Hebt u de Heere nodig gekregen? Als de Adonai, als de Almachtige, dat is een blijvende zaak. Dat is een doorgaand werk voor Gods volk. Het worden smekelingen en het blijven smekelingen. Het gebed van de ellendige gaat met een smeekstem. Hoor naar mijn stem. Kijk, die stem is hoorbaar. En zo roept hij vanuit de diepte, dat de Heere het maar zal horen. En dan kunnen we het beste vergelijken met een drenkeling. Iemand die in het water ligt en die niet kan zwemmen. Ja, dan is het hoor naar mijn stem. Dat is nog de enige mogelijkheid. Dat zijn stem wordt gehoord door iemand die hem uit het water grijpt. Voelt u iets van de nood en van de diepte? En daarom, hij smeekt, maar met luide stem. Heere, hoor naar mijn smeking. Ja, want u moet maar denken dat deze man in een soort diepe kuil zit.
Een kuil waarin water heeft gestaan, maar de bodem is nu nog moerassig. En u weet wel, als je in het moeras staat, als je daarin terechtkomt, dan zink je steeds dieper weg. En dat is nou ook de diepe nood van deze mens. Hij zit in dat moeras en dat gaat steeds dieper. Kijk, dat is nou het mensenleven. Dat is ons bestaan. Zit in het moeras van de zonde en je gaat steeds dieper weg. Dus jongens en meisjes, denk nooit, later wordt het wel beter. Nee, stel de bekering niet uit. Het wordt alleen maar erger. Maar weet u wat hij dan beleeft? Als hij zichzelf uit dat modderig slijk wil trekken, uit dat moeras, hoe meer hij zelf kracht zet, hoe dieper hij wegzinkt. Kent u dat? Hoe meer je het nou zelf probeert te doen, hoe slechter het gaat. Dat is een les. En dat moeten we afleren. In eigen kracht zal het niet gaan. En daarom, zijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. En daarom worden het smekelingen. En als ze zo diep in die ellende wegzinken, en het gaat maar dieper, oh, dan zal het een wonder zijn als de Heere hoort. En u proeft het in dat woord. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Voelt u hoe het erin doortrilt dat hem een wonder zal zijn. Als de Heer zijn oren opmerkende wil doen zijn op zijn smeekstem. Dat is nu het smeken. Dan blijft er niks over dan genade alleen. En naar die diepte dalen ze af. Dan de smekeling, die laat alle hulp bij zichzelf varen. Dan wordt het een mogelijkheid aan de kant van de mens. Ook kennen we die diepte, de afgrond roept tot de afgrond. Heer, hoor naar mijn stem. Ach, dan smeken ze, ja waarom ook? Omdat ze God vrij gaan laten. Ze gaan ook verstaan, het zal enkel genade zijn. Zijn we nou zulke smekelingen? Aan de troon der genade geworden. Genade, dat is het eerste waarom een zondaar gaat vragen. Maar genade, dat is ook het laatste waarop hij blijft hopen. Hij smeekt om genade. Smekelingen, steeds meer, steeds armer, steeds hulpelozer in zichzelf. Wie zo de geestelijke nood beleeft, kan er zelf niet meer uitkomen. En dat smeken, dat is gemeente de laagste stand van het geestelijke leven. Wie niet weet wat het is als een smekeling om genade te roepen, die is er nog een vreemde van. Maar dat smeken is ook de hoogste stand van het geestelijke leven, want daar komen ze nooit bovenuit. Het zal altijd een smeken zijn om genade, gelijk Luther zei. We zijn bedelaars en dat is waar en dat blijft zo. Maar dan gaat het nog een stapje dieper. Want dan zegt hij, zo gij Heere, dom gerechtigheid gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Daar leert hij zich kennen als een onwaardige. En dat gaat wel zeer diep. Want hij zegt, als u het gadeslaat. Ja, de Heere slaat het gade. De Heere ziet alle dingen. Jongens en meisjes, de Heere gaat je wegen nauwkeurig na. Hij ziet waar je komt en waar niet en wat je doet en laat. Maar de Heere slaat ook gade wat er in je hart leeft. Want de Heere ziet het hart aan. Denken jullie daar wel aan, jongelui? De Heer is geen ledig aanschouwer. Hij slaat je gade. Dat wil zeggen, hij houdt je in de gaten. Nauwlettend volgt hij je. Is het niet om van te schrikken? De Heer slaat ons gade. En hij kent ons in al onze zonden en in onze overtredingen. En wie nou in die diepte van ellende komt, die moet daar ook onder buigen. En als hij dan gaat inleven, de Heere slaat mij gade. Wat ziet de Heere dan bij mij? Wat fouten? Wat verkeerde dingen? Nee,
ongerechtigheden. En dat woord voor zonde laat bijzonder zien dat de zonde een overtreding is van de wet van God. Dat is ongerechtigheid. Dus daar zit eigenlijk in dat je bewust het gebod van God overtreedt. Kijk, dat is het allerergste van de zonde. Het is niet dat we er niks aan kunnen doen, maar het is schuld, ongerechtigheid. Dat is het. Houdt u ook dat over? Bent u tot die diepte afgedaald? Oh, dan denken we niet meer licht over de zonde. Maar dan moeten we taxeren als ongerechtigheid. En dan kom je in je schuld openbaar en dan moet alles tegen je getuigen. Dan val je bij, moedwillig de Heere verlaten. Moedwillig zijn wet overtreden. Schuldig aan al de geboden, menigmaal daartegen gezondigd. En nog steeds tot alle kwaad geneigd. Zo komt hij in de diepte van de onwaardigheid. O, als de Heere dan mij gadeslaat, dan ziet hij ongerechtigheid. En dat betekent naar recht, dat de Heere hem in die diepte moet laten omkomen. Nu voelt hij zich een onwaardig en hij weet, de verhoring van mijn gebed heb ik niet verdiend. Kennen we daar iets van? De Heere in dat recht toe te vallen. Dan gaan we onszelf veroordelen. Dan wordt de schuld alleen bij ons gezocht. Dat is wat. En dat horen we zoveel niet meer vandaag. Dat er nog mensen in die diepte komen waarin zij het recht van God toevallen. Door het geloof hoor. Geloofszaak. Maar toch moeten we daar iets van kennen. De Heer is rechtvaardig. En hij zou niet onrechtvaardig zijn wanneer ik voor eeuwig verstoten werd. Naar recht moet ik verloren gaan. Dat is de diepte van de onwaardigheid. En dan wordt het een diepte van vernedering, van ootmoed. Heer, zo gij mijn ongerechtigheden gadeslaat, wie zal dan bestaan? Wie kan dan bestaan bij u, de Heilige? Wie kan het dan uithouden voor uw rechtvaardig gericht? Wie kan dan bestaan? Wat is uw antwoord? Want het is een vraag. Wie kan bestaan? Dat moet u weten. Wat antwoordt u? Wie kan voor God bestaan? Als de Heer je ongerechtigheden gadeslaat. Geen mens, niemand kan voor God bestaan. Dan moeten we naar recht allemaal voor eeuwig verloren gaan. Maar om nu jezelf daarbij te sluiten, dat is de zaak. Om het nu van jezelf te zeggen, wie kan bestaan? Ik niet, o Heer, dat is een diepte. Dan beleid je, ik heb geen plaats bij u, ik heb er geen recht op, ik heb alles verzondigd. Wat een onwaardigheid. Wie kan bestaan? O, zelfs de Heer Jezus niet. Zelfs zijn eigen zoon niet. Want Christus, die de ongerechtigheid op zich nam, die alles overnam van zijn volk, hij was beladen met ongerechtigheid. En toen heeft God zijn zoon gadegeslagen. Toen heeft God het bij zijn zoon in rekening gebracht. En toen kon ook Christus niet bestaan voor God. Waarom hebt gij mij verlaten? Dat is wat. En als nou hij zelfs niet voor God kon bestaan, denkt u dan met uw zonden wel te kunnen bestaan? O gemeente, laten we er toch niet te licht over denken. Maar dat u het maar in de nood mag uitroepen. Wie kan bestaan? Ik niet. En toch mag het uit die diepte geroepen worden. Om Christus wil. Want nu heeft Christus het verdiend. dat juist zulk een zondaar, die zo diep gevallen is, wel bij de Heere zal bestaan. In zijn kruisverdiensten heeft hij een plaats verworven. En daarom, ten slotte is het een gebed in de vreze. Een gebed om vergeving. Dat mag de dichter zien. Dat mag hij door het geloof ervaren. Maar bij u is vergeving. Daar komt de grote tegenstelling. Maar, het is een grote overgang. Bij u is vergeving. Dat is het maar van het geloof. Ach, wij kennen wel een ander maar. Dat is het maar van het ongeloof. En dan zeggen we, ja, het is wel zo. Maar, en dan komt de twijfel. Maar, zou het ook voor mij zijn? Dat is het ongeloof. En dat is erg hoor. Als je met zo'n maar loopt, dat is in wezen een tekort doen aan het genadewerk des Heren. Maar hier gaat het over het maar van het geloof. Maar, en nu komt de hoop, nu komt de verandering, bij u is vergeving. Kijk, dat maar is een wonder. En dat maar des geloofs, dat wordt nou in de diepte geboren. Ja, in die allerdiepste ellendigheid, waar je in je onwaardigheid terechtkomt. Maar, o, voelt u het wonder, is dat maar des geloofs bij u geboren? Wat een zegen wanneer een bidder, een roeper uit ellenden, tot dat maar mag komen. Dat maar geeft hoop. En dan komt er Gods werk. Bij u is vergeving. Ja, dat is het wonder. Daar is vergeving. Dat is niet twijfelachtig. Dat is niet een misschientje. Dat is zekerheid. Bij u is vergeving. Niet het zal er zijn. Of misschien zal het ooit nog eens komen staan te gebeuren ook voor mij. Nee, hier spreekt het geloof. Bij u is vergeving. En dat heeft hij nou vanaf het begin al geloofd. Ja. Die overtuiging was er vanaf het begin bij hem. Anders had hij nooit geroepen uit de diepten der ellenden. Anders was hij geen smekeling geworden. Was hij niet in zijn onwaardigheid blijven bidden. Dat maar, o, wat gaat daar veel van uit. Maar bij u is vergeving. Ach, wie daarvan niet overtuigd is, wie dat niet gelooft, hoe zal hij bidden? Hoe zal hij roepen? Hoe durf je dan nog hopen op verhoring? Dit moet boven alles vaststaan. Calvijn wijst daar ook op. Bij u is vergeving. En van daaruit vrijmoedigheid om te roepen, zelfs uit de diepten der ellenden. En daarom, bij u is vergeving, bij u, daar in Sion, bij u daarboven, daar in de tempel, bij u waar u woont, Heere, daar is vergeving, daar hebben ze het gezien, daar is het een feit in die tempel daarboven, bij u. Kijk, dat is nou de Heere, bij u. Als hij aan de Heere denkt, dan denkt hij aan die vergevend God, aan die goede God, aan die God die mildelijk vergeeft en niet verwijt. Bij u, o, dan denkt hij gelijk aan de goedertierenheid des Heeren. Dat is de aard van God. God is van zijn goedheid nooit te scheiden. Bij u, daarboven, is vergeving. Bij u, maar bij mij, is de zonde. De ongerechtigheid, maar, kijk gemeente, dat vindt u ook in zondag 23. Die twee dingen, dat wordt nu in de beleving naast elkaar gevonden. Bij mij, ongerechtigheid, wie kan bestaan, maar, dat is het nochtans des geloofs, bij u is vergeving. Hoe wist hij dat?
omdat daar de dienst der verzoening plaatsvond, kijk. En wanneer daar zicht op mag zijn, wat God in Christus, in dat offer, voor verzoening heeft aangebracht, dat het bloed van de Heere Jezus reinigt van alle zonden, dan mag men het ook zien en zeggen, bij u is vergeving. Door het maar des geloofs, door het wonder der genade. O, hier mag hij opstijgen naar die hoogte van de vergeving der zonden. Ja, zelfs van die ongerechtigheden. O, wat mag hij hier een kennis tentoonstrijden van het verzoenend bloed van het lam. Bij u is de vergiffenis. En wat is die vergeving, gemeente? Ach, dat is een besprenkeld worden met het bloed. En dat is een bedekt worden met het bloed van het lam. O, en dat is het wonder van deze zaak. Dat is het geheim van het evangelie. Daarachter te schuilen, onder dat besprenkelde zoenbloed geborgen te zijn, maar bij u is vergeving. En dat is er niet voor uzelf, maar dat is nu juist voor zo'n ongerechtig mens, voor zo'n onwaardige. Dat is het wonder. Maar misschien zegt iemand, ja, bij de Heere is dat, ik geloof het en ik weet het, maar is het nu ook voor mij? Ach, dat is de strijd. Dat wordt men alleen door worstelen heen gewaar. En daarom blijf maar bidden. Word maar een smekeling. Misschien bent u nog niet diep genoeg gedaald. Dat u als een onwaardige uitriep. Wie kan bestaan? Kijk, dan komt de Heer op zijn tijd weer over. Dat het zijn werk alleen is. Dat het een wonder wordt. Vergeving door Christus Jezus bij u. O, en om daar nu te komen, die geestelijke pelgrim, die strekt zich daarheen uit, om uit de diepte tot die hoogte te geraken, de zegen van de vergeving, welzalig die mens, die dat mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ja, dat is dan de vrucht, de Heere vrezen. Wie het wonder der vergeving krijgt, gaat de Heere vrezen en dienen. Er staat niet omdat, maar opdat. Het is het doel, maar nooit de grond, opdat gij gevreesd wordt. En daarvan is hij nu ook vol, al in die diepte, met vrezen voor de Heere en voor zijn werk bevangen. En zo pleit hij op die vergevingsgezindheid bij de Heer. En om de vergeving te ontvangen. Het is er toch bij u in Christus Jezus. Opdat gij gevreesd wordt. Opdat zou die diepte worden opgehaald. En dan in de vrezen van zijn naam mogen gaan. Dat is niet een slaafse vrees. Want dan gaat het om de angst. Het is ook niet een knechtelijke vrees. Dan gaat het om het loon. Maar het is een kinderlijke vrees. En dan gaat het bij het kind om de vader. En dat is nou de vrucht. Opdat gij gevreesd wordt. Die kinderlijke vrezen van Heere naam. En wat is dat vrezen dan? Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. O Yahweh Adonai. Hoor naar mijn smeekstem. Scheid ongerechtigheid gadeslaat. Wie kan bestaan? Maar bij u is vergeving. Kijk, dat is het vrezen van de Heer. Het blijven bidden. Het blijven verwachten van de Heer. Want door vele diepten moet nog de reis gaan. Naar het hemelse Jeruzalem maar. Bij die Heere is veel verlossing en daarom dat volk dat die diepte en die hoogte mag kennen, die blijdschap over de verzoening, die zekerheid van de vergeving door het bloed van het lam. O, blijf maar de Heere verwachten, hoop maar op hem, want hij zal Israël van alle ongerechtigheden verlossen. En wie het nu verstaat, die bidden maar. Zo doe hij ook aan mij. Amen. met dankgebed. O Heere, maak ons door genade mens van de diepte, opdat er een roepen geboren mag worden, en was een smekeling om genade, u mogen aanroepen. Heere, doe ons als onwaardigen buigen voor het recht Gods, maar om door het geloof dan te zien dat er bij u vergeving is, doordat Christus aan dat recht voldaan heeft. En daarom is er vergeving, altijd al geweest, van eeuwigheid af. Hebt gij gedachten des vredes gekoesterd? O Heere, wat een wonder, hoe zeker en hoe vast, wat een hoogte om die vergeving te ontvangen en alzo recht kinderlijk u te vrezen. Heere, maak ons zo tot een geestelijke pelgrim naar het hemelse Jeruzalem, door de diepte, maar eenmaal op de hoogte van de verlossing, uw naam voor eeuwig te prijzen, te danken, dat gij uit zulke diepte van ellende uw volk hebt opgetrokken en hen een plaats geeft bij u. Dan zullen ze bestaan bij u en staan voor u, om u, o Lam Gods, alle lof, dank en aanbidding toe te brengen die gij zo eeuwig waardig zijt. Heb dank voor uw goedheid ons op deze dag geschonken. Geleid ons de komende week op al onze wegen in het licht van uw vriendelijk aangezicht. Om Jezus willen. Amen. Zingen wij tot slot uit Psalm 116, de versen 1 en 3. Verheft uw harten tot God, dan zullen wij de naam des Heren op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.